Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Door de oorlog in Oekraïne is Europa met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen militair geen goede vuist maken naar de vijand. En dus investeren alle landen meer in defensie. Maar ja, hoe doen we het slim? Hoe snel kan het? Hoe autonoom moeten we blijven? En wat is de nieuwe manier van militair denken die we echt moeten gaan neerzetten? Dat is wat ik wil weten en daarom spreek ik daar deze week over met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de Europese defensie. Vandaag doe ik dat met Sabine Mengelberg. Zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. En ze heeft onderzoek gedaan naar de Europese veiligheidsarchitectuur. Het gaat dan om de NAVO, de EU en de OVSE. En hoe dat vanaf de Koude Oorlog veranderd is. Sabine, welkom.
Goedemorgen, Diana.
Voordat ik het met je ga hebben over jouw onderzoek, hè, want gaan we echt de diepte al in, want je hebt echt helemaal onderzocht hoe dat zich allemaal met elkaar verhoudt, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, als het er echt op aankomt, hoe hard is dan de vuist die Europa militair gezien kan maken?
Momenteel is die vuist niet zo hard. Als het echt gaat over oorlog voeren, wat we zien in de Oekraïne. Conventionele, ouderwets traditionele oorlogsvoering, wat we zien gebeuren. Is die vuist niet zo hard. Zoals we weten, hebben ze het slag, of is het een grote slag gemaakt. Mm-hmm. Een hoop Europese staten die sterk gaan investeren in hun krijgsmachten. Althans tot nu toe op papier. Die Zeitenwende in Duitsland, een bekende, maar ook in Nederland. Maar dat duurt een tijd. Dus als we nu, laten we zeggen, als jij aan mij zou vragen, kunnen wij morgen in Oekraïne met onze krijgsmachten iets betekenen, dan is dat niet veel.
En dus harde retoriek is niet verstandig dan?
Nee, harde retoriek is momenteel niet verstandig. Laten we zeggen op militair vlak. Tegelijkertijd werken wij ook samen met de NAVO. Er zit een overlap van 21 staten tussen de Europese Unie en NAVO. En ik denk dat we het daar straks ook nog even over gaan hebben, dat die overlap gaat toenemen. En met die NAVO brengen we natuurlijk de Verenigde Staten mee, Canada en nog een aantal niet-NAVO-landen, ook heel interessant in deze. Bijvoorbeeld Australië, Zuid-Korea, Japan. Die ook slagkracht kunnen maken. Dus met z'n allen wel.
Ja, maar daar moeten we het mee doen. En we gaan zo meteen meer kijken over die autonome rol. Hè? Of we meer naar die autonome rol moeten hebben. En wat voor impact dat ook heeft dan op onze relatie met de NAVO. Tweede wat ik van je wil weten. Het is precies 1 jaar geleden dat je je proefschrift hebt verdedigd.
Ja, bijzonder.
Ja, want nu is het super actueel natuurlijk. Hoe al die partijen met elkaar samenwerken. Dan wel elkaar in de weg zitten. Wat fascineert je nou het meeste als je met jouw proefschrift in gedachten naar de ontwikkelingen kijkt op dit moment?
Nou, 2 aspecten. Het eerste is, ik heb bijvoorbeeld op de eerste pagina van mijn proefschrift een scenario geschetst waarin Europa in puin lag. Brussel zag eruit zoals Mariupol er nu uitziet. Maar mijn aanname daarbij was dat eigenlijk de Europese Unie geïmplodeerd was door bijvoorbeeld Brexit, maar ook andere landen die eruit zouden stappen. En ook uit de NAVO, zo denk aan Turkije bijvoorbeeld. En die relatie tussen Turkije en een aantal Europese landen niet zo goed geweest. Maar ook de Europese Unie is ook een organisatie van normen en waarden, staat voor democratische rechtsstaat. Dus bijvoorbeeld ook de moeilijkheden die we hebben, of we, de Europese Unie, met Polen en Hongarije. Dus wat ik schetste, over 10 jaar hebben we te maken met een geïmplodeerde Europese Unie. Nou, 1 jaar later is er inderdaad oorlog in Europa. In Europa, breed Europa, niet de Europese Unie, vooralsnog. Maar zie je dat dus wel gebeuren. Dus dat vind ik een hele bijzondere. Andere is, en wat je al zei, we gaan het er straks uitgebreider over hebben. Maar is wat een van de conclusies die ik heb getrokken is dat organisaties die veranderen, met name veiligheidsorganisaties, zal ik straks nog wat dieper op ingaan, met name veiligheidsorganisaties die in hun taken veranderen en meerdere taken aannemen, nemen, er eigenlijk tegen aanlopen op een gegeven moment dat dat niet met elkaar te verenigen is. Eén duidelijk voorbeeld: de NAVO is een collectieve defensieorganisatie, een militair bondgenootschap, een grote militaire krijgsmacht. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het een organisatie die de hand reikt naar andere landen in het kader van vrede en veiligheid, in het kader van ondersteuning en dat soort landen noemen partnerlanden, zoals de Oekraïne is.
Ja.
En de Oekraïne heeft bijvoorbeeld als partnerland de afgelopen jaren de NAVO ondersteund in dreigingen waar wij mee te maken hadden. Als partnerland heeft Oekraïne bijgedragen in Afghanistan, voor onze veiligheid, naar aanleiding van 9-11. En heeft ook een bijdrage geleverd in die hele flitsmacht die vanaf de Baltische Staten helemaal tot aan de Zwarte Zee loopt, in oefeningen enzovoort, ook voor onze veiligheid.
En als je dan nu kijkt naar de huidige situatie, wat triggert jou dan het meest, dat je dan zegt die rol die zij hebben vervuld en de situatie waar zij nu in zitten?
Nou, uitbreiding staat sinds 24 februari op de agenda, zowel voor de Europese Unie als de NAVO. Ik denk dan aan Finland en een Zweden.
Voor de zomer, hè, wordt er nu gezegd.
Ja, precies, voor de zomer. Ja.
Tegen de Britse Times.
Ja. Nou, even in het kort. En de relatie met de Oekraïne dan. Oekraïne is ook partnerland van de NAVO. Hij heeft ook een speciale band met de Europese Unie. Maar je gaat dus keuzes maken. En tegelijkertijd, als dat land een partnerland is, ja, zou ik durven zeggen, hou je die landen ook een soort van worst voor. Terwijl we aan de andere kant.
En is dat de worst? Want je zegt, ze hebben allemaal geholpen, Oekraïne.
Ja.
En we hebben natuurlijk Zelensky gezien bij 60 Minutes, het Amerikaanse bekende televisieprogramma, waar hij zei: ja, ik snap dat de no-fly zone spannend is. Maar uiteindelijk zijn we met z'n allen verantwoordelijk wat hier gebeurt. En hij maakte ook een duidelijke relatie met de Tweede Wereldoorlog. Dus doen we toch te weinig?
Ja, ik denk emotioneel doen we te weinig. Ik denk dat geldt voor jou en mij, maar ook voor alle mensen in Europa. En als er meer Boetja's komen, wordt die roep steeds sterker. Van wat we dan wel eens zeggen van do something, general. De krijgsmachten hebben de capaciteiten ervoor. Maar goed, aan de andere kant is natuurlijk die rode knop ligt onder handbereik van Poetin, heeft hij mee gedreigd.
En militair gezien kunnen we niet echt een vuist maken, want dat heb je net natuurlijk benoemd.
Ja, en dat speelt aan de andere kant. Europese krijgsmachten kunnen wat dat betreft misschien niet echt tegenwicht bieden. En wat vaak wordt gezegd, ja, hoe pijnlijk dat ook is, Oekraïne is een bufferstaat. Heeft daar dus ook mee te maken, wat Zelensky ook zelf zegt. En hoe pijnlijk dat ook is. Maar tegelijkertijd, ja, die oorlog in geheel Europa willen we voorkomen.
Ja, en tegelijkertijd zegt hij van ja, hij vergelijkt het met de Tweede Wereldoorlog. Ja. En we kunnen niet wegkijken. Is dit ook iets wat je merkt in gesprek met jouw studenten? Dat zijn namelijk allemaal militairen in opleiding. Die moeten nog beginnen. Daar spreek je mee. Wat zeggen ze?
Het is natuurlijk niet voor niks dat je bij de krijgsmacht gaat werken. Dus daar zit een intrinsieke interesse in dat vakgebied. Ik vind het ook heel frappant om te zien dat ze, laten we zeggen, in alle opleidingen die Defensie heeft, enorm geïnteresseerd zijn en enorm actief. Zeker, laten we zeggen, degene die net van het VWO of gymnasium afkomen, die gaan beter met, laten we zeggen, social media om dan wij dat doen. Dus ze zitten bovenop de informatie via TikTok of noem het maar op. Ze nemen heel veel initiatieven zelf om sprekers bijvoorbeeld binnen te halen. Zowel politiek als militair leiders. Ze informeren ons ook. Dus ze zijn enorm geïnteresseerd. Ik vind het ook wel frappant om te zien dat direct na 24 februari er eigenlijk een toename was jonge mensen die zich wilden aanmelden bij de krijgsmacht.
In die zin is het, het klinkt heel cru natuurlijk, maar qua PR is het ongeveer het beste, tenminste de urgentie wordt door iedereen gevoeld.
Absoluut. Kamp van Koningsbrugge deed het goed, maar wat dat betreft, ja. Maar dus ook die maatschappelijk bewustzijn van de jeugd, wat vaker.
En wat zeggen zij dan over, want jij praat met ze over de veiligheidsarchitectuur, je praat dan over de NAVO, en hoe die de rol ook pakt, en hoe die dat in het verleden heeft gedaan. En wat is hun fascinatie dan op dit moment? Wat zeggen zij over de opstelling van de NAVO?
Ja, dat het ook moeilijk is dat we niet ingrijpen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant zijn ze zijn toch ook wel heel erg geïnteresseerd in hoe wordt die oorlog gevoerd. Hè? Dus laten we zeggen, op wat wij dan noemen militair, operationeel en tactisch niveau. waarom bijvoorbeeld de Russen het zo slecht doen. Of de Oekraïners zo goed. Daar zitten zij heel goed in. Daar weten zij heel goed te informeren. Maar wat ik ook wilde melden is dat, als je kijkt naar de studenten van de Nederlandse Defensie Academie, zie je tegenwoordig, dat is al een paar jaar gaande, een brede aanwas van mensen die geïnteresseerd zijn in dit vakgebied. En dat was al de tijd dat vredesoperaties hoog op de agenda stond. Maar nu ook. We hebben bijvoorbeeld opleidingen, dat zijn korte opleidingen, dat zijn HBO en WO afgestudeerde mensen.
Daar komt nu een reclamespotje. Oh. maar je ziet dus dat ze gewoon enorm betrokken zijn, ja. Maar ook tegelijkertijd niet begrijpen van wat gebeurt er nu in de wereld en waarom treedt die NAVO niet harder op? En dat is natuurlijk dat enorme dilemma waar we omheen cirkelen. Want als je kijkt wat onze weeffout is geweest in het verleden, wat is dat dan?
Ja, onze weeffout, dan ga ik terug naar het einde van de Koude Oorlog. En dat zal ik even kort, dat wil ik later zeker nog verder toelichten. De weeffout is geweest, is einde van de Koude Oorlog. Warschau-pact valt weg. Er blijft dus, en de NAVO en de Europese Unie breiden zich langzamerhand uit. En dan blijft dus een grote groep landen, als het ware, achter in een grijze zone. Die niet bij de NAVO of de Europese Unie voor een veiligheidsgarantie toetreden. Hè. Een aantal, een grote groep ook wel, zeer zeker. Maar een grote groep ook niet. En de verhouding tussen Rusland en Amerika de laatste jaren en Europa steeds meer verslechtert. Dus daar zit een groep landen tussen die echt in een vacuüm zitten en voor hun veiligheid dus letterlijk moeten vechten vandaag.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Sabine Mengelberg. Zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Ze deed onderzoek naar de Europese veiligheidsarchitectuur, de NAVO, de EU, de OVSE en hoe dat is veranderd. En je zegt eigenlijk, om terug te gaan naar de weeffout, moeten we terug eigenlijk naar de Koude Oorlog. Want toen zijn er een paar landen die er eigenlijk alleen zijn voorkomen te staan.
Klopt, ja. Die uitbreiding is direct gestart na de Koude Oorlog. Althans, het idee van samenwerking, dialoog, met in ons achterhoofd, laten we zeggen, aan Europa is toen de Marshallhulp aangeboden. Dat gedachtegoed, die normen en waarden, uitbreiding van democratie, rechtsstaat, daar heeft iedereen recht op. Tegelijkertijd werd ook gezegd met de val van de muur en de Warschau-pact, de NAVO zal zich niet uitbreiden. Maar de NAVO veranderde als organisatie in het takenpakket. Daar kan ik straks zeker even op terugkomen.
Laten we dat nu maar meteen bekijken. Want je hebt onderzocht hoe die architectuur veranderd is. En als je dan kijkt naar die takenpakketten die dus zijn uitgebreid, wat is dan de grootste verandering geweest die je hebt gezien in je analyse?
Ja, ik heb drie, laten we zeggen, organisaties geanalyseerd. En dat gaat dan met name om Europese veiligheid. Hè, dat begrip wat je al vaker noemt, Europese veiligheidsarchitectuur. Dat is de NAVO, Europese Unie en de Organisatie voor Veiligheidssamenwerking in Europa. De OVSE. Minder bekend, maar zeker vandaag met het conflict waar we mee te maken hebben, of de oorlog, heel belangrijk. Belangrijkste verandering in het takenpakket was dat de NAVO van één taak, laten we zeggen collectieve defensie, waar het nu naar terug is gegaan, van één taak uitgebreid is met twee taken. En dat waren die vredesoperaties. Dat is begonnen in de Balkan. En later ook Kosovo, nou Afghanistan. Die vredesoperaties en die taak van samenwerking, dialoog tot aan uitbreiding. Bij de Europese Unie is het anders omgegaan. Hè, van een economische organisatie en op papier veiligheids- en defensiemogelijkheden tot aan vredesoperaties en daadwerkelijk ook collectieve defensie. Want die mogelijkheid is er ook.
Dus eigenlijk zie je de EU vanuit een politiek, hè, want je noemt economisch, maar ook een politieke organisatie, ja, steeds meer een militaire organisatie worden. En de NAVO zie je eigenlijk wat meer opschuiven in samenwerking en dialoog. Dus eigenlijk schuiven we steeds meer naar elkaar toe. Dat is eigenlijk wat je ziet gebeuren.
Absoluut, ja. Die twee heb je eigenlijk sinds er is een samenwerkingsverband tussen die twee begin 2000 al opgezet. Dat noemen we het zogenaamde Berlijn Plus-akkoorden. Dat is steeds meer uitgebreid. Daar was de EU afhankelijk van de NAVO. Een van de redenen was omdat Amerika dat ook heel graag wilde. Maar ook transatlantisch georiënteerde landen als Nederland. En aan de andere kant, de dreigingen waar we rondom 2005, 2010 mee te maken hadden. Zoals georganiseerde criminaliteit, vluchtelingenstroom, maar zeker ook terrorisme. Constateerde de NAVO. Wij zijn een militaire organisatie. Voor die brede veiligheid hebben we meer nodig. En heeft de NAVO gezegd van we moeten samenwerken met de Europese Unie. Dus het werd van twee kanten.
Werd
de relatie steeds sterker, inderdaad.
En dat zag je natuurlijk ook bij het hele cyberverhaal. Hè? Dat gaf nog een keer een stap erbovenop.
Ja.
De grote vraag is. Is dat nou verstandig dat die twee steeds meer in elkaar versmelten? Of kan dat, want dan ga ik ook even terug naar de basis. Ooit was bedoeld om niet met elkaar te concurreren. En de vraag is dat nou wel aan het gebeuren nu? Of schuift dat steeds meer die kant op of niet?
Nou, die concurrentie zat hem. Denk dan ook aan bijvoorbeeld geld. He, als we praten over samenwerking en operaties, of dat vredesoperaties of oorlog zijn, je kunt net zoals de Nederlandse krijgsmacht kun je maar één keer inzetten. Dat is vrij simpel. Er is afgesproken dat op het moment dat we praten over echt oorlog, heeft de NAVO een soort van wat we dan noemen right of first refusal. Dus het wordt binnen de NAVO-raad in Brussel besloten of we iets gaan doen bij een bepaalde oorlog of conflict, en wie dat gaat doen. En dat kan de NAVO zijn, dan de tweede keuze zou zijn de Europese Unie, of een coalition of willing and able, waar nu in de situatie van Oekraïne ook wel eens sprake
dus van
is.
Dus eigenlijk is daarmee gewaarborgd dat die concurrentie nooit in de praktijk een probleem wordt, omdat uiteindelijk de NAVO altijd voorgaat.
Ja. En een andere hele interessante in deze is, dat is ook iets wat ik onderzocht heb, is dat. Dat zie je eigenlijk, voorbeeldfunctie heeft de Europese Unie daarin. We hebben namelijk, bijvoorbeeld bij de EU hebben we de euro. Een aantal landen doen mee aan die euro en een aantal landen niet. Nou, dat zie je ook bij de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie. Voorbeeld, Duits-Nederlandse legerkorps. Nederland werkt met de landmacht heel sterk samen met Duitsland. Ze zijn bijna geïntegreerd, niet helemaal, maar bijna. Nou, dit soort initiatieven kun je inzetten voor zowel de NAVO als de Europese Unie. Omdat, wat ik al zei, je praat over dezelfde krijgsmachten. Of die voor de een of de andere organisatie hier worden ingezet. Als ze maar wat dat betreft de capaciteiten hebben om bepaalde taken aan te kunnen. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk wel over hetzelfde geld ook. Hetzelfde krijgsmachten, maar het is ook hetzelfde geld.
Want je kan je ook afvragen, is het niet allemaal heel erg inefficiënt als we allemaal dezelfde dingen gaan doen en uiteindelijk ook heel veel geld daarin gaan stoppen? Moet je dan niet toch steeds meer opschuiven richting zo'n Europees leger waar je alles gecoördineerd gaat doen? En dat is natuurlijk ook de discussie die je nu langzaam naar voren ziet komen. Die is er al jaren, maar die komt steeds meer richting de voorgrond.
Ja, we hebben een paar weken geleden een soort van nieuwe Europese strategie. Dat liep tezamen met die hele oorlog waar we nu mee te maken hebben. Het strategische kompas, zoals we dat noemen. En daarin is ook afgesproken dat die EU gaat versterken. Daar heeft, laten we zeggen, 24 februari een grote boost in gegeven. De EU gaat inderdaad een eigen militair hoofdkwartier, of tenminste, dat was er al, maar heel kleinschalig. Dat wordt uitgebreid. De capaciteiten nemen toe natuurlijk, de investeringen van de lidstaten. Dat is een hele belangrijke. Maar wat er ook speelt, is er zit een groot overlap in staten tussen de NAVO en de Europese Unie.
Mm-hmm.
Dat zijn die 21 lidstaten die hetzelfde zijn. En waar we het ook al heel kort even over hadden, dat neemt alleen maar toe. Dus dat modulair opbouwen van krijgsmachten. We hebben bijvoorbeeld de noordelijke staten die met elkaar samenwerken. Dat Duits-Nederlandse legerkorps. We hebben de Visegrad-landen die met elkaar samenwerken. En inzetbaar voor waar dat nodig is, dat is een hele interessante. Daarvoor hoeven we niet een Europees leger op te tuigen. Macron heeft dat Europees leger, naar mijn mening, met name gebruikt om de Europese lidstaten, laten we zeggen, als boost, om die verder te krijgen in die ontwikkeling van hun eigen krijgsmacht. Het is een soort symboolfunctie geweest. En wordt vaak uit zijn verband getrokken.
En is dat ook de reden dat hij eigenlijk toen heeft gezegd... De NAVO is hersendood, om eigenlijk ook te mobiliseren... dat we allemaal wat gaan doen, om olie op het vuur te gooien?
Ja, absoluut, om olie op het vuur te gooien. En laten we zeggen, Europese lidstaten ook wakker te maken van... En dat was natuurlijk ook de erfenis van Trump waar we mee te maken hadden. Wat als Amerika echt een andere kant uitgaat? En stel, in die jaren, dat was nog heel fictief... Mm-hmm. Rusland wordt een grote dreiging. Wat hebben we dan? 1 nucleaire macht, zijnde Frankrijk... in Europa. En voor de rest niet optimaal functionerende krijgsmachten... qua capaciteit en investeringen. Dus dat was echt het idee daarvoor.
Maar toch, als je kijkt... dus je zegt eigenlijk, het is best wel prima dat we... want daarmee gaan we steeds meer investeren in onze defensie... door de ontwikkelingen die we nu zien, maar ook daarvoor al zien. En je zegt eigenlijk is dat prima, want je kan een beetje... die kan dat doen, die kan dat doen. Maar zit er niet ook ergens een gevaar in... dat we steeds meer naar elkaar toeschuiven? Dus Europa en de NAVO?
Nou, ik zie dat niet zozeer als een gevaar. En ja, ik denk dat we er ook rekening mee moeten houden... dat al sinds 2010 of eerder zelfs... dat Amerika focus heeft gericht op de Pacific, zoals we dat noemen. Politiek strategisch is dat een heel belangrijk gebied. Dus we kunnen heel blij zijn dat Biden nu... voor nu nog, laten we zeggen, de president is van Amerika... en geïnteresseerd is in Europese veiligheid, ook omdat hij die link ziet. Mm-hmm. Maar het kan maar zo zijn dat dat de komende jaren gaat veranderen.
En daarom zeg je, is het goed dat wij ons versterken... Ja. Maar de vraag is, doen we dat dan op een handige manier? Kan je ook een situatie creëren dat je spanning krijgt... tussen de NAVO en de EU als het gaat om meer naar elkaar toe groeien?
Ja. Nou, zo solidair zoals we nu zijn binnen NAVO en de EU... dat is uniek, maar dat kan ook heel snel omslaan. En dat geldt niet alleen tussen NAVO en de Europese Unie... maar het zijn de lidstaten die internationale organisaties maken. Uitbreiding wordt besloten met consensus. Investeringen die de NAVO of de EU maken, wordt besloten met consensus. Het inzetten van de troepenmacht, of dat nou een civiele missie is... of een militaire operatie, wordt op ieder moment, iedere fase... zowel bij de NAVO als de Europese Unie, besloten met consensus. Dus de lidstaten maken dat. Mm-hmm. En met uitbreiding wat nu speelt... de commissievoorzitter van der Leyen die vrijdag in Kiev is geweest... en die questionnaire heeft aangeboden aan Zelensky... Let wel, daar moeten alle lidstaten nog over gaan beslissen... of dat werkelijk goed een idee is om Oekraïne tot de Europese Unie lid te maken. Wat ik wil zeggen is dat alles wordt besloten door de lidstaten. Ja. Dus dat toegroeien van de NAVO en de Europese Unie... maar ik zou met name willen zeggen het aanvullen, het complementair zijn... en niet het elkaar beconcurreren, ook dat wordt besloten... door de lidstaten uiteindelijk.
Ja, maar dat is wel iets wat ze dus eigenlijk moeten vasthouden... in jouw optiek, om goed te kunnen functioneren.
Ja. Ik zie dat niet als concurrentie, maar eerder als complementair. Als dat goed wordt ingericht.
Laten we dan zo meteen daarover verder praten... hoe je dat nou goed inricht. Ik praat dan verder met Sabine Mengelberg. Zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie. En dan praten we ook over belangrijke gamechangers... in het Europese defensiebeleid in het verleden. En wat we daarvan kunnen leren... in de toekomst. Blijf luisteren.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de Europese Defensie. Later deze week zal ik nog spreken met Bert Koenders... voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ik ga dan met hem uiteraard in gesprek over zijn advies aan Den Haag... om een 10-jaren plan voor defensie te maken... en dat er taakspecialisatie per land nodig is. Is de nodige discussie over. Mijn gast is vandaag is Sabine Mengelberg. Zij is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie... en heeft onderzoek gedaan naar de Europese veiligheidsarchitectuur... en hoe dat is veranderd. komend half uur, Sabine, wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de nieuwe defensiestrategie van Europa. En wat de invloed van gebeurtenissen als 9-11 en nu de Oekraïne-oorlog is op de veiligheidsorganisaties op de langere termijn. Laten we met dat laatste onderwerp beginnen. Want uit jouw onderzoek blijkt dat gebeurtenissen als 9-11, maar ook de annexatie van de Krim, echte gamechangers zijn als het gaat om die veiligheidsstructuren, hè, van de NAVO, van de EU, van de OVSE, van al die verschillende veiligheidsorganisaties. Wat is de impact die je ziet van 9-11?
Ja, dan praten we echt over de big events. 9-11, de oorlog in Irak in 2003. Begonnen door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De impact van 9-11 is met name ook een wijziging van die taken geweest. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Europese Unie, waren de gamechangers echte aanslagen binnen het Europees grondgebied. Dus dan denk ik aan het vliegveld Zaventem, Bataclan in Parijs, de Duitse kerstmarkten, onder andere in Berlijn. Dat soort aanslagen. En dat heeft een grote verandering teweeggebracht binnen de Europese Unie. Voor de Verenigde Staten, voor de NAVO, was 9-11 natuurlijk een hele duidelijke verandering. Waardoor de NAVO wereldwijd ging opereren. Een van de consequenties daarin is ook wel een bijzondere, is dat die NAVO, laten we zeggen, in die partnerschappen is uitgebreid met Australië, Zuid-Korea, Japan. En met name de Verenigde Staten waren geïnteresseerd om die NAVO wereldwijd uit te breiden. Nou zijn dat echt, laten we zeggen, de standaard gamechangers. Maar wat ik ook heb onderzocht, wat ik wel interessant vond, is in hoeverre hebben ze op elkaar gereageerd. De NAVO op de Europese Unie en andersom. En wat ik in het vorige blok ook al heb genoemd, is dat die NAVO met name een militaire organisatie is. Dus als we kijken naar het brede begrip veiligheid en al die dreigingen waar we over hadden, daar het een en ander aan ontbrak, wat de Europese Unie wel had. En dat die NAVO wel ontwikkeld is in zijn takenpakket ten aanzien van cyber en hybride dreigingen, zoals we dat dan noemen. Maar ook die link duidelijk maakt met de Europese Unie. Omdat die een bredere capaciteiten heeft om daarop in te zetten. Ja, dus ze reageerden ook op elkaar.
Ja, dus dat is het punt dat ze meer naar elkaar toegroeien. Maar je zegt ook dat uiteindelijk de NAVO wereldwijd ging opereren. Is dat altijd dan een verstandige routing om meer wereldwijd te opereren? Hè? Want zo'n club gaat zich dan opnieuw uitvinden. Dat is ook begrijpelijk, maar de vraag is het verstandig?
Ja, nou, er waren een aantal Europese landen die daar niet zo blij mee waren. Waaronder Frankrijk, omdat dan wordt gezegd van ja, we hebben daar ook de Verenigde Naties voor. Nou zien we natuurlijk in het conflict van vandaag dat de VN, laten we zeggen, door sommigen gezegd wordt, heel stil is.
Dat zegt de NAVO ook weer.
Ja, dat zegt de NAVO ook weer. Ja, ja. En wat dat betreft is die VN natuurlijk, hoe goed of slecht die ook functioneert, een soort van wereldregering waar wel alle staten in zijn vertegenwoordigd. Iets anders wat ik eigenlijk nog veel interessanter vind, behalve die gamechangers, waar we het over hebben, 9-11, en die reactie op elkaar. Dus het zijn de big events, maar ook die reactie in elkaar.
Ja, op wat
elkaar.
Vind je interessanter?
Nou, wat ik ook een interessante vind, is de gamechangers bij de vijand, zoals we die vandaag de dag zien. En dat wordt vaak vergeten.
Oké, nou noem eens.
De gamechangers voor Rusland waren die uitbreiding.
Welke uitbreiding van de NAVO?
Van de NAVO en de Europese Unie. Niet in de kielzog, want die twee doen het meestal samen, dat uitbreidingsprogramma. Wat er ook speelde was de onafhankelijkheid van Kosovo. Wat speelde, daar heeft de NAVO militair ingegrepen zonder mandaat van de Verenigde Naties. Iets waar Poetin vaker mee terugkomt. De oorlog in Kosovo, de onafhankelijkheid van Kosovo. De bemoeienis van NAVO met Georgië en de Oekraïne. En niet om het goed te praten. Maar als je het hebt over die Europese veiligheidsarchitectuur, waar ook Rusland in zat, dat was het idee begin jaren 90, dan moet je ook kijken naar die gamechangers voor die andere partij. Ja. Of het daar nou mee eens zijn of niet. Maar het is wel een belangrijke.
En dan zeg je van niet om het goed te praten, maar
het gedrag van Poetin bedoel ik nu.
Het gedrag van Poetin, maar we stappen iets te makkelijk heen op afspraken die we zelf geschonden hebben in het verleden.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, want welke afspraken hebben wij met name geschonden waarvan je zegt, oké, ik wil niet goed praten wat Poetin op dit moment doet, maar ik begrijp wel dat hij ook niet accepteert hoe wij ons opstellen.
Ja. Nogmaals, de respons van Poetin
Nee, daar ben je, ja, daar ben je het niet mee eens. Maar het is ook goed om in de... Je hebt helemaal in die historie gekeken. Ja. En je hebt het helemaal geanalyseerd. En dan is het ook goed om te kijken van... Want wij hebben soms ook boter op onze neus natuurlijk.
Ja. Een voorbeeld. Daar was het idee, begin jaren 90... van een soort, laten we zeggen, mini... of regionale, laat ik het zo noemen... regionale veiligheidsorganisatie op te stellen. Een overkoepelende regionale Verenigde Naties... en dat zou in de vorm van de OVSE zijn... de Organisatie voor Veiligheidssamenwerking in Europa... waar een plaats was voor zowel de NAVO als de EU-lidstaten... als alle voormalige Warschaupact-lidstaten. En in het begin van de jaren 90 is die OVSE ook opgetuigd... met taken, met een mandaat om die functie te vervullen. Die had zelfs een mandaat voor vredesoperaties. Heeft ze nog tot op de dag van vandaag maar eens weinig invulling aangegeven. Nou, wat ik ook al in dat eerste blok zei... is er zijn een hoop landen die niet lid zijn geworden van de NAVO en de EU... Waar Poetin en Rusland invloed proberen uit te oefenen. Zoals Belarus, zoals Moldavië, druk op Finland bijvoorbeeld, Georgië. Maar die landen vallen in een vacuüm. En als die OVSE wel versterkt was op de een of andere manier... dan was dat vacuüm niet gevallen. En dat is waar we nu mee te maken hebben.
Want dat is eigenlijk de partij waar we het nog niet... We hebben eerder over de NAVO en de EU gesproken... maar nog niet over de OVSE. En die heb jij ook onderzocht.
Ja.
Hadden we die, als we die niet zo... hadden we die beter moeten omarmen... ook als het gaat om de situatie nu met Rusland?
Ja, dat denk ik wel. Om daar in ieder geval meer kracht aan te geven... om samen te werken met Rusland. Mind you, in 2001 is er zelfs nog sprake geweest... dat Rusland misschien lid zou worden van de NAVO. Heel even waren de Verenigde Staten daarin geïnteresseerd. En er is ook een afspraak gemaakt tussen Rusland en de NAVO... dat noemen we de Rusland-NAVO-stichtingsakte... om samen te werken. Dat hebben ze ook gedaan. Dus je moet, laten we zeggen, fora... en dat kan juridisch, politiek of beide... laten we zeggen, creëren om die landen met elkaar te samen te werken. Want links of rechtsom, Rusland kunnen we niet verplaatsen. Het ligt in Europa. Dus ja, daar moeten we iets mee.
En daar moeten we iets mee, daar moeten we dus mee in gesprek blijven. En de OVSE hadden we daar heel goed bij kunnen gebruiken... om dat gesprek toch gaande te houden.
Ja.
Aan de andere kant denk ik, dat is een kans. Want Poetin die erkent wel de OVSE. Hè, dus daar zit een goede band, een goede relatie. Maar de OVSE is ook wel een beetje uitgekleed. Dus stelt misschien ook niet veel voor op dat toneel. Dus ik denk, ja, logisch dat hij dat dan wel erkent.
Ja, ja. Nou, Poetin heeft, laten we zeggen, van 2000 tot 2010... nog heel veel energie gestopt om die OVSE te versterken. Mm-hmm. Zeker omdat die uitbreiding steeds meer toenam... van de NAVO en de Europese Unie. De interesse van Poetin is, laten we zeggen, na 2008, 2009 afgenomen. Tot ook op het nulpunt gereduceerd. Maar wat er wel speelt is, en dat is in de toekomst kijken... en ik hoop niet te ver in de toekomst kijken... maar wat gebeurt er als een bepaald bestand komt in Oekraïne? Daar wordt nu over onderhandeld. Wordt dat Oekraïne neutraal? Niet lid van de NAVO en heel bijzonder misschien wel lid van de Europese Unie. Maar dan zal iets van een gedemilitariseerde zone bijvoorbeeld neergezet moeten worden. Hoe Oekraïne er ook gaat uitzien in de toekomst.
We moeten weer de wederopbouw ook doen.
Ja, ook dat. En tussen die partijen moet een andere partij staan. Nou, ik denk dat dat de OVSE gaat worden. Misschien in samenspraak met de Verenigde Naties. Maar de OVSE is vaak die eyes and ears... in het hele gebied van voormalige Warschaupact en de NAVO. Nagorno-Karabakh, jaar geleden ook uit de hand gelopen. Is nu ook af en toe weer heel spannend. Dan is de OVSE de organisatie die daar wel kan staan... omdat de NAVO en de Europese Unie niet getolereerd worden.
Belangrijke partij dus die we meer daar naartoe hadden moeten trekken.
Ja.
Je zegt even de neutraliteit van Oekraïne. En nou ja, er speelt dan minder nu op de achtergrond de NAVO... maar wel de EU. En dan zeg je eigenlijk... Als zij naar de EU komen. Ik zag een mooi opinieartikel van jou in de Volkskrant... dat je zei, eigenlijk is dat misschien nog wel erger voor Poetin... dan de NAVO. Kan je dat uitleggen?
Ja, nou, dat was ook een beetje als trigger om te gebruiken. En ook om deze materie, laten we zeggen, onder media te brengen. Omdat dat artikel 5 zo vaak wordt naar gerefereerd.
Een aanval op één.
Opeens
is
een aanval op allen. Ja. Maar dan geef ik ook wel iedere keer aan dat, let wel... alle staten beslissen, alle lidstaten van de NAVO beslissen op dat moment. Het is niet een automatische knop die we indrukken. Oh, er is een... Warschau wordt aangevallen door Poetin, dus automatisch artikel 5. Mm-hmm. Dus dat is één. Tweede punt is dat de Europese Unie sinds het verdrag van Lissabon 2009 een eigen artikel 5 heeft. Veel minder bekend, nog nooit geactiveerd.
Hoe heet het artikel? Even
artikel 42.7.
42.7, ja. We hebben het in het geheugen gegrift. Ja,
precies, ja.
En waarom is dat belangrijk om ons dat artikel veel meer te beseffen?
Omdat dat artikel ook gaat over collectieve defensie. Als een van de Europese staten wordt aangevallen, dan hebben we een verplichting als Europa om die staat bij te staan. Sterker nog, die verplichting gaat verder dan de NAVO-verplichting. Daar zitten heel veel haken en ogen aan, hoor. We missen de slagkracht van de Verenigde Staten daarin. Europese krijgsmachten zijn in opbouw. Dus daar zit wat aan. Maar het staat wel op papier.
Goed om dat te beseffen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Europese Defensie. Later deze week zal ik spreken met Niels van Woensel. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. En dan ga ik praten met hem over de staat van de Nederlandse krijgsmacht. Mijn gast vandaag is Sabine Mengelberg. Ze is universitair docent aan de Nederlandse Defensieacademie en deed onderzoek naar de Europese veiligheidsarchitectuur en hoe dat aan verandering onderhevig is. We hebben ons nu met name geconcentreerd om terug te blikken, ook tot aan de huidige situatie, welke verschuiving je eigenlijk ziet. En je zegt de NAVO en de EU zijn meer complementair aan elkaar en zitten elkaar nog niet in de weg. Toch, als we kijken naar de toekomst, want laten we daar dit slotstuk voor gebruiken. Als je kijkt naar die architectuur, wat zijn nou belangrijke dingen die we moeten veranderen? Als we teruggaan naar het begin van ons gesprek, waar je zegt militair kunnen we geen vuist maken. Wat is nu de handige route om sterker uit de strijd te komen?
En met de strijd bedoel je wat er nu gaande is in Europa?
Nou ja,
of
eigenlijk het besef wat nu doorgedrongen is, dat we dus gewoon militair niet een harde vuist kunnen maken. Daarom kunnen we eigenlijk ook als NAVO niet ingrijpen, omdat dan escaleert de boel en dan kunnen we het niet waarmaken. Dat is eigenlijk hoe ons begin van het gesprek begon. En dan zit ik een beetje te kijken, wat zijn nu dan de slimme dingen die we moeten doen om wel sterker eruit te komen richting de toekomst?
Nou, dan kom ik toch weer op die EU-NAVO-samenwerking en wil ik een voorbeeld noemen. Beide werken eigenlijk met allerlei concepten, waarbij de staten, laten we zeggen, met 2 of 3 of 4 tegelijk samenwerken. We hebben daar in het militaire jargon allemaal afkortingen voor. En soms worden ze ook af en toe genoemd, zoals de NATO Response Force, de Battle Groups, de Flitsmacht. Nou, dit idee is al gestart bij de NAVO in de jaren 90. Dus dat betekent snel inzetbare eenheden van allerlei krijgsmachtdelen die je overal kan inzetten. Dat hele idee, wat eigenlijk weer gekopieerd is van de Europese Unie, het voorbeeld wat ik gaf met de euro. En je kunt ergens wel of niet aan meedoen en daar maak je een keuze van. Ik denk dat dat alleen maar versterkt wordt. Om één voorbeeld te noemen en om Europa ook te versterken, is die EU en de NAVO hebben allerlei afspraken gemaakt op gebieden waar ze kunnen samenwerken. Ja. En waar het nodig is. Een soort van boodschappenlijstjes van wat er allemaal noodzakelijk is en tekort aan capaciteiten. Eén programma daarvan, en daar is Nederland trekker geweest, is militaire mobiliteit. En het mooie is om te zien dat vorig jaar de Verenigde Staten, Noorwegen en Canada, niet NAVO of niet EU-landen, deelnemen aan dat EU-project. Mm-hmm. Om militaire mobiliteit meer op de kaart te zetten. Dus dan zie je steeds meer die vervlechting ontstaan.
Maar bedoel je dan ook dat dan gaat over taakspecialisatie? Dus dat je per land gaat kijken van jullie zijn hier goed in en jullie gaan dat meer oppakken en jullie zijn hier goed in en gaan dat meer oppakken. Is dat wat je schetst?
Ja, daar kun je naar streven. Dat is altijd een moeilijke discussie. ook binnen Nederlandse defensie. Want de angst zit er natuurlijk in. Ja, betekent dat dat we taken afstoten en dus afhankelijk worden van andere landen? Want als je over veiligheids- en defensiebeleid praat, dan praat je altijd over de soevereiniteit van staten. Een staat moet zichzelf kunnen verdedigen. Dat is een hele belangrijke en dat vind ik ook altijd een hele interessante. Versus die internationale samenwerking. En waar ligt de scheidslijn tussen samenwerken of totale integratie, dat Europees leger?
Mm-hmm.
Nou, laten we zeggen, die rechterkant van het Europees leger gaat het niet worden, maar wel die samenwerking. Taakspecialisatie vindt gedeeltelijk ook al wel plaats.
Wordt gezegd, wij zijn dan heel goed in cyber. Hè? Ja. We hebben natuurlijk ook eerder aanbod gedaan om te komen helpen in het hele Oekraïne-verhaal, om daar cyberspecialisten uiteindelijk naartoe te sturen. Maar je geeft al aan, er is een enorme discussie, want dan laat je wel die autonomie los. Dus niet een Europees leger, maar toch wel een inleveren van autonomie. Maar dat is de enige weg, zeg je.
Die soevereiniteit, dat is een hele belangrijke. Ook al is nood breekt wetten in de situatie waar we nu zitten. Maar staatssoevereiniteit blijft een hele belangrijke om jezelf te kunnen verdedigen.
Maar als je die taakspecialisatie krijgt, dan ben je toch minder soeverein?
Ja. Ja, ik denk dat er ook wel harde keuzes worden gemaakt. Omdat we hebben niet alleen te maken met een defensieapparaat waar zeker geld naartoe moet. Maar ook andere problematiek natuurlijk. Nou, in heel Europa vanwege corona bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus het geld moet verdeeld worden. Dus dat speelt ook een rol. En ik denk vanwege noodbreekwetten, situatie waar we mee te maken hebben, dat in de toekomst, dat taakspecialisatie wel een onderdeel wordt.
Nou ja, en dat vind ik dus fascinerend. Ja. Ik weet overigens dat je daar niet over gaat, hoor. Maar als je dan kijkt naar budgetten, de militairen in Rusland zijn bijvoorbeeld veel goedkoper. Nou, hier wordt er eigenlijk al gezegd dat het salaris moet omhoog. Hè, want iedereen gaat nu zijn wensenlijstje ook kenbaar maken. Er gaat meer geld naar defensie. Maar ja, 3 miljard klinkt veel, maar is natuurlijk niet veel. Nou, er moet aan materieel moeten van alles gebeuren. De salarissen moeten omhoog. En als je dat dan vergelijkt met Rusland, waar bijvoorbeeld de militaire salarissen veel lager zitten. Als je die budgetten met elkaar gaat vergelijken, dan moet je de zaak ongeveer door 3 delen. Dus ja, hoe gaan we het nou slim doen richting de toekomst?
Daar zit toch een samenwerking. Maar ik denk ook een hele belangrijke wat speelt. Want dan heb je het over geld. Maar een hele grote stap, denk ik, die in Nederland en de Europese krijgsmachten niet allemaal, maar gemaakt moet worden, is de mentaliteitsverandering. Dat we daadwerkelijk te maken hebben met een oorlog aan onze grens. En het kan ook in onze grens komen.
Mm-hmm.
Dat is echt een omslag die gemaakt moet worden.
En wat
worden.
Voor mentaliteitsverandering moeten we gaan maken dan?
Ja, wat dat betreft een beetje Oekraïne-mentaliteit. Dat, aan de ene kant zie je het streven naar Europese normen en waarden.
Mm-hmm.
Een hele belangrijke is. En dat besef er ook is dat dat gevaar loopt. Maar we hebben heel lang, tegelijkertijd ook in de krijgsmacht, maar ook in de Nederlandse samenleving, te maken gehad met vredesoperaties. En met name ver van ons bed. Dus het is ook een mentaliteitskwestie. Ik denk, geld is belangrijk, maar mentaliteit misschien ook.
Ja, en hoe zou die mentaliteit zich dan in de praktijk vertalen? Dat we weer verplicht de dienstplicht terug moet komen, bijvoorbeeld?
Ja, dat zou eentje kunnen zijn. Alleen laten we alleen al het maatschappelijk debat daarover beginnen. En bewust zijn. Er werd altijd gezegd, bijvoorbeeld als het over crisisbeheersingsoperaties, of die operaties die we hebben gedaan. Amerika was degene die vocht en de kooltjes uit vuur haalde. En schertsend werd dan gezegd, Europa deed de afwas. Die was voor de operaties daarna. Nou, dat moet echt veranderen.
Dat moet echt veranderen.
Ja.
Misschien ook mooi om te kijken wat voor kettingvraag je gaat stellen aan de gast van morgen. Want daar kan je ook altijd een bepaalde zaak uittrekken wat verband staat met die verandering. Morgen dan praat ik met Ron Nulkens. Hij is directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, eigenlijk in het verlengde van wat jij mij net vroeg. Mijn vraag is, als wij streven naar strategische autonomie van de Europese Unie, ook omdat Amerika dat vraagt, waar inmiddels ook Nederland een voorstander van is, in de zin van dat we onze Europese krijgsmachten moeten versterken, dan vraag ik me eigenlijk af, moet Nederland dan ook een eigen defensieindustrie gaan opzetten? En met name in het achterhoofd denk ik dan aan dat het in Nederland de afgelopen decennia, laten we zeggen, politiek en maatschappelijk niet makkelijk heeft gelegen. En ik vraag me af hoe de heer Nulkens denkt dat het maatschappelijk draagvlak voor een eigen defensieindustrie zou liggen.
En dat is eigenlijk ook wat je over de breedte zegt. We moeten veel meer maatschappelijk debat voeren welke kant we op willen.
Absoluut, ja.
Dat we iets moeten doen, dat is duidelijk. We moeten meer van de vredesoperaties... dat gedachtegoed moeten we helaas verlaten. Want de wereld is gewoon veranderd. In de tussentijd kunnen we niet een militaire harde vuist maken. Hoe moeten we ons in de tussentijd redden? Toch maar weer kijken naar de grote broer? Amerika?
Ja, ik denk dat voorlopig die samenwerking een hele belangrijke is. We hebben het over, net gehad over mentaliteitsverandering in de maatschappij, in Nederland en in Europa. Dat is een belangrijke, maar de Europese Unie heeft ook wel wat te bieden. Het is niet helemaal zo dat we niks te bieden hebben. En hoe de EU werkt is dat er allerlei initiatieven worden genomen. Die staan op papier. En daar wordt vaak ook schertsend over gedaan bij de Europese Unie. Bijvoorbeeld een Europese vredesfaciliteit. Dat stond op papier. En dat was voor mogelijke samenwerking of ondersteuning van een organisatie als de Afrikaanse Unie of een andere organisatie. Nou, nu blijkt toch dat dat heel erg handig is. En we daadwerkelijk geld, de Europese Commissie, daadwerkelijk geld kan bijdragen aan de partijen in de Oekraïne die dat nodig hebben. En aan het ondersteunen van Europese krijgsmachten.
Ja, dus we moeten daar ook niet doen alsof het niks voorstelt.
Nee,
dus
we kunnen nog even
te besluiten.
We kunnen wel wat doen.
Daarmee. Dankjewel, Sabine Mengelberg, universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. En heeft Europa je interesse? Luister dan zeker ook naar BNR Europa. Iedere woensdag van 7 tot 7:30 en ook te vinden in je podcast-app. Maar blijf vooral live. Zometeen Iman Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.